Welkom bij Radio Maria.
In naam del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen. In dit programma brengen we jullie nieuws uit Rome via Radio Vaticaan. Dit alles op Radio Maria.
I giovani devono dirle al mondo è buono seguire Gesù, è buono andare con Gesù, è buono il messaggio di Gesù, è buono uscire da se stessi alle periferie del mondo e dell'esistenza per portare Gesù. Tre parole: gioia, croce, giovani.
Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria, bij het programma Radio Vaticaan. Het programma waar we samen de mogelijkheid nemen om een blik te werpen op de Vaticaanse en pauselijke actualiteit. Ook vandaag zullen wij dat opnieuw doen. We gaan onder meer luisteren naar een meditatie van Paus Franciscus die hij gegeven heeft op zondag 18 oktober, waarbij hij een meditatie heeft gegeven op de lezing uit het evangelie die we hebben kunnen horen. Verder gaan we ook aandacht besteden aan een toespraak die de paus heeft gegeven, of moet eigenlijk een videoboodschap zeggen. En dit naar de aanleiding van een live streaming evenement dat werd georganiseerd door de Congregatie voor het Katholiek Onderwijs in het kader van de zogeheten Global Compact on Education. Daar hebben we het eerder over gehad, het was eigenlijk pre-coronatijd. Het is dan eigenlijk een stukje moeten uitgesteld worden tot men besloten heeft om het eigenlijk als een online evenement te lanceren. De paus heeft dus een videoboodschap gegeven aan alle deelnemers. Daar gaan wij ook naar luisteren. Vooral omdat het past binnen een project dat de paus in 2020 wou ontplooien. Alvorens we dat gaan doen, gaan we kijken naar de verschillende audienties die de paus heeft verleend in de afgelopen dagen. En gaan we op die manier binnen in het Apostolische Paleis. En dan kijken we naar vrijdag 16 oktober. Dan heeft de paus de heer Christian Wolff, de voormalige president van de Federale Republiek van Duitsland, ontvangen in audiëntie. Hij ontving eveneens kardinaal Michael Lewis Fitzgerald en aartsbisschop Dagoberto Campos Salas, de apostolische nuncius voor Liberia, Gambia en Sierra Leone. U weet, Liberia is dit jaar het land waar men in het bijzonder ook geld inzamelt via de missiewerken van de paus en voor de missiemaand oktober. Zaterdag 17 oktober dan heeft de paus aartsbisschop Giovanni Gaspari, apostolische nuncius in Angola en in São Tomé e Príncipe, ontvangen, samen met zijn familieleden. Hij ontving eveneens de heer Panos Kalligoropoulos, de ambassadeur van Griekenland bij de Heilige Stoel, bij de gelegenheid van de overhandiging van zijn geloofsbrieven. Dat betekent dus nieuwe ambassadeur voor Griekenland bij de Heilige Stoel. Vaste afspraak met kardinaal Mark Willet, prefect van de Congregatie voor de Bisschoppen. En hij ontving ook de carabinieri van de Compagnie Roma San Pietro. Dat zijn eigenlijk de veiligheidsdiensten die instaan voor de binnenlandse veiligheid van Vaticaanstad. U weet, er zijn dus politiediensten, de carabinieri, dat is één tak van de veiligheid, en een tweede tak is de Zwitserse wacht. Beide zijn bekende figuren, in het beeld van Vaticaanstad. De Zwitserse wacht die staat in voor de persoonlijke veiligheid van de paus, maar ook voor het college der kardinalen. Dat horen we ook in hun eedaflegging. dat zij dus bereid zijn om hun leven te geven voor de Heilige Vader, maar ook voor zijn, zeg maar, medewerkers, meest naaste medewerkers, het College der Kardinalen. De Carabinieri, die staan in voor de veiligheid van alles wat daar buiten valt, en zo zijn eigenlijk de bevoegdheden binnen Vaticaanstad verdeeld. Zij staan dus voornamelijk in voor de veiligheid van de pelgrims. Maandag 19 oktober dan ontving de paus aartsbisschop Nikola Eterovic, apostolische nuncius in de Federale Republiek van Duitsland, Monsignor Augusto Paolo Lujedice, hij is de aartsbisschop van Siena Colle di Valdelsa Montalcino in Italië, en de heer Peter Maurer, president van het internationale comité van het Rode Kruis, samen met zijn gevolg. En de paus die had het volgende te zeggen tegen de Carabinieri die hij in audiëntie heeft ontvangen. Ik ben blij u te mogen verwelkomen. Ik groet dan ook de commandant-generaal van de Carabinieri, die ik dank voor zijn verwelkomingswoorden, en de commandant van de Compagnie San Pietro, de andere commandanten en officieren en u allen die hier aanwezig zijn. Ik wil graag mijn dankbaarheid uitspreken voor de dienst die u aan de Heilige Stoel verleent, in samenwerking met de andere Italiaanse en Vaticaanse strijdkrachten voor de veiligheid en de openbare orde. Uw gewaardeerde werk rond en in Vaticaanstad bevordert het vreedzame verloop van evenementen die het hele jaar door pelgrims en toeristen van over de hele wereld aantrekken. Het is een gebeuren die enerzijds de noodzaak vereist om de gegeven instructies af te dwingen en anderzijds een geduldige bereidheid om aan de behoeften van de mensen tegemoet te komen. En dat geduld dat je hebt met iedereen die je vragen stelt, zelfs met priesters, daarvoor dank ik u. De professionaliteit en het verantwoordelijkheidsgevoel waarvan je op dit grondgebied getuigt, geven uitdrukking aan en versterken het solidariteitsgevoel binnen de sociale gemeenschap. In uw werk rond het Vaticaan, zoals in andere delen van de stad, wordt u opgeroepen om bijzondere aandacht te besteden aan de kwetsbare en kansarme mensen, vooral de ouderen, die de wortel vormen van onze cultuur, de levende herinnering van onze cultuur. Dit wordt vergemakkelijkt door de relatie van vertrouwen en toewijding aan het algemeen belang die meestal tot stand komt tussen de Carabinieri en het volk. Het is merkwaardig dit. Het is waar. Wanneer iemand een Carabinieri ontmoet, is hij zich ervan bewust dat hij op zijn hulp kan rekenen. Dit is des te verdienstelijker wanneer het in het verborgene gebeurt, door de kleine maar belangrijke gebaren van uw dagelijkse dienst. Als zelfs uw superieuren deze handelingen niet zien, weet u heel goed dat God ze ziet en niet vergeet. Uw missie komt tot uiting in toewijding aan uw naaste en verbindt u iedere dag in het vertrouwen en de waardering die de mensen in u hebben. Dit vereist een constante beschikbaarheid, voorzichtigheid, een geest van opoffering en plichtsbesef. Ik moedig u aan om overal promotoren van verantwoordelijke burgerschap te zijn, om mensen te helpen goede burgers te zijn, beschermers te zijn van het recht op leven, door uw inzet voor veiligheid en zekerheid. Wees je er bij de uitoefening van je beroep altijd van bewust dat ieder mens door God bemind is, zijn schepsel is, en als zodanig respect verdient. Mogen de genade van de Heer, de geest waarmee u zich aan uw werk wijdt, dag in dag uit voeden en u aanmoedigen om het met een extra mate van aandacht en toewijding te beleven. Ik wil u allen nogmaals danken voor de waakzame en discrete aanwezigheid in het Vaticaan. Mogen de Heer u daarvoor belonen. Iedere ochtend, als ik hier in mijn studeerkamer in de bibliotheek aankom, dan bid ik tot onze lieve vrouw. En dan ga ik naar het raam om naar het plein te kijken, naar de stad te kijken. En daar, aan het einde van het plein, zie ik u. En iedere ochtend groet ik u met mijn hart en bedank ik u. Ik hoop dan ook dat uw geloof, de traditie van trouw en vrijgevigheid waarvan u erfgenamen bent, de idealen van het korps u helpen om in uw dienst steeds nieuwe redenen voor de realisatie ervan te vinden. Mogen ieder van u positieve ervaringen opdoen voor uw professionele, persoonlijke en gezinsleven. Ik wil dan ook over u en uw dagelijks werk de gaven van de Heilige Geest afroepen. Ik vertrouw u toe aan de moederlijke bescherming van onze lieve vrouw, die u vereert met de titel Virgo Fidelis. U wendt zich met vertrouwen tot haar, vooral in momenten van vermoeidheid en moeilijkheden. Zeker als een zeer tedere moeder die weet hoe ze uw behoeften en verwachtingen aan haar zoon Jezus moet brengen. Ze is een moeder en zoals alle moeders weet ze hoe ze zich daartoe moet verhouden, hoe ze zich moet indekken en hoe ze moet helpen. Van harte zegen ik jullie samen met jullie families en ik vraag u ook om voor mij te bidden. Dank u wel. Een hele mooie toespraak, ook een persoonlijke toespraak, omdat we eventjes een inzicht krijgen in een klein momentje in de dag van Paus Franciscus. Namelijk, wanneer hij dus toekomt in de bibliotheek, dan wandelt hij naar het raam, kijkt over het Sint-Pietersplein en dan natuurlijk aan de rand van het Sint-Pietersplein staan die carabinieri, zij die instaan voor de veiligheid en de orde op het grondgebied van Vaticaanstad. En de paus vertrouwde hen toe dat hij iedere dag voor hen bidt en dat hij hen iedere dag ook, zij het op een afstand, begroet. Mooi detail in de dag van Paus Franciscus. En zo zien we ook hoezeer de paus op die manier biddend verbonden is met een ieder, ook met de carabinieri in Vaticaanstad. We gaan luisteren naar een meditatie van Paus Franciscus, die hij dus gegeven heeft op zondag 18 oktober, en waar hij mediteert over de lezing uit het evangelie dat we mochten horen uit het evangelie volgens de heilige Matteüs. Wij luisteren naar Paus Franciscus.
Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Il Vangelo di questa domenica ci mostra Gesù alle prese.
Het evangelie van deze zondag toont ons dat Jezus worstelt met de hypocrisie van zijn tegenstanders. Ze geven hem veel complimentjes. Eerst veel complimenten, maar dan stellen ze hem een verraderlijke vraag om hem in problemen te brengen, hem in discrediet te brengen voor het volk. Ze vragen hem, is het toegestaan of niet om de eer te bewijzen aan Keizer, aan de keizer? Dat wil zeggen om dus belastingen aan de keizer te betalen. In die tijd werd in Palestina de overheersing van het Romeinse Rijk slecht getolereerd. Het is duidelijk dat ze indringers waren, en zelfs om religieuze redenen. Voor de bevolking was de cultus van de keizer, de Caesar, ook onderstreept door zijn afbeelding op munten, een belediging voor de God van Israël. En de gesprekspartners van Jezus, die zijn ervan overtuigd dat er geen alternatief is voor hun ondervraging. Ofwel een ja, ofwel een nee. En ze zaten te wachten. Juist omdat ze met deze vraag Jezus zeker in de hoek zouden zetten en hem in de val zouden laten lopen. Maar hij kent hun boosaardigheid. Hij trapt niet in de valstrik. Hij vraagt hen om hem de munt te laten zien. De fiscale munt, de eerbetoonmunt. Hij neemt deze in zijn handen en hij vraagt, van wie is de afbeelding die erin gegraveerd is? En ze antwoorden dat het van de keizer is. Van de keizer. En dus antwoordt Jezus, wel, geef dan aan de keizer wat van de keizer is en geef aan God wat aan God behoort. En met dit antwoord zet Jezus zichzelf boven de controverse. Jezus zet zich er altijd boven. Aan de ene kant erkent hij dat het eerbetoon aan de keizer moet worden betaald. Zelfs voor ons allemaal moeten belastingen worden betaald, omdat het beeld op de munt het zijne is. Maar bovenal herinnert hij eraan dat ieder mens een ander beeld in zich gedrukt draagt. We dragen het in ons hart, in onze ziel, dat van God. En daarom is het aan Hem en aan Hem alleen dat ieder mens schatplichtig is aan zijn bestaan, aan zijn leven. In dit oordeel van Jezus vinden we niet alleen het criterium van het onderscheid tussen de politieke en de religieuze sfeer, maar ook duidelijke richtlijnen voor de zending van gelovigen van alle tijden, zelfs voor ons vandaag de dag. Het betalingen van belastingen is een plicht van de burgers, net als het naleven van de rechtvaardige wetten van de staat. Tegelijkertijd moet het primaat van God in het menselijk leven en in het verloop van de geschiedenis worden bevestigd, met respect voor het recht van God op wat Hem toebehoort. Daaruit vloeit de missie van de kerk en de christenen voort. Spreken over God en getuigenis afleggen aan de mannen en vrouwen van hun tijd. Ieder van ons is door het doopsel geroepen om een levende aanwezigheid in de maatschappij te zijn, deze te bezielen met het evangelie, met het leven van de Heilige Geest. Het gaat erom ons nederig en tegelijkertijd moedig te engageren en onze eigen bijdrage te leveren aan de opbouw van de beschaving van de liefde, waar rechtvaardigheid en broederschap heersen. Mogen de Allerheiligste Maagd Maria ons helpen om alle hypocrisie te ontvluchten, om eerlijke en constructieve burgers te zijn en ons discipelen van Christus te ondersteunen in de missie om te getuigen dat God het centrum en de zin van het leven is.
Nella missione di testimoniare che Dio è il centro e il senso della vita.
En zo konden we dus luisteren naar een korte meditatie van de paus over het passage van het evangelie dat we konden horen afgelopen zondag. We gaan er even tussenuit met wat muziek en daarna komen we graag bij u terug. En dan zullen we kunnen luisteren naar de videoboodschap die de paus gegeven heeft aan dus het initiatief dat werd gelanceerd, Global Compact on Education. Dat is voor zo dadelijk.
Prijs uw naam. Als ik bij u kom, dan word ik stil. Ik zie u voor mij staan. Met uw armen wijd uitgestrekt, uw liefde kijkt me aan. Ik kom bij u, u houdt me vast, ben u heel dicht.
Welkom bij Radio Maria.
Welkom terug, beste luisteraars van Radio Maria, in dit tweede deel van het programma Radio Vaticaan. We gaan luisteren naar de toespraak die de paus in een videoboodschap heeft gegeven aan de deelnemers van een evenement dat werd georganiseerd door de Congregatie voor het Katholiek Onderwijs in opdracht van paus Franciscus en dus de deelnemers aan het Global Compact on Education. We luisteren naar paus Franciscus.
Cari fratelli e sorelle, quando vi ho invitato a iniziare questo...
Toen ik u uitnodigde om te beginnen met dit proces van voorbereiding, overleg en planning voor een wereldwijd onderwijspact, hadden we ons nooit kunnen voorstellen hoe de situatie zich in de tussentijd heeft ontwikkeld. De COVID-crisis heeft veel van de door ons vastgestelde problemen en behoeften uitvergroot en heeft ook tal van andere problemen en behoeften aan het licht gebracht. De bezorgdheid over de gezondheidszorg gaat nu gepaard met economische en sociale problemen. De onderwijsstelsels in de hele wereld hebben de gevolgen van de pandemie op ieder niveau gevoeld. Overal zijn pogingen gedaan om snel te reageren via online onderwijsplatforms. Deze hebben een duidelijk verschil aan het licht gebracht in onderwijskundige en technologische mogelijkheden. Maar ze hebben ons ook doen beseffen dat door de lockdown en vele andere reeds bestaande zaken grote aantallen kinderen en adolescenten achterop zijn geraakt in het natuurlijke proces van het onderwijs. Recente statistieken van internationale verenigingen hebben ertoe geleid dat sommigen, misschien wat gehaast, spreken van een onderwijscatastrofe. Aangezien zo'n 10 miljoen kinderen de school hebben moeten verlaten ten gevolge van de economische crisis die door het coronavirus is veroorzaakt. Dit heeft de toch al alarmerende kloof alleen maar groter gemaakt. Met meer dan 250 miljoen kinderen in schoolgaande leeftijd die van het onderwijs zijn uitgesloten. Gezien deze dramatische situatie weten we dat de noodzakelijke maatregelen op het gebied van de gezondheidszorg ontoereikend zullen blijken te zijn, tenzij ze gepaard gaan met een nieuw cultureel model. We zijn ons meer bewust geworden van de noodzaak om ons ontwikkelingsmodel te veranderen, om ervoor te zorgen dat de waardigheid van de mens wordt gerespecteerd en beschermd, moet de ontwikkeling uitgaan van de mogelijkheid die de wereldwijde onderlinge afhankelijkheid biedt aan gemeenschappen en volkeren, om voor ons gemeenschappelijk huis te zorgen en de vrede te bevorderen. We hebben te maken met een alomvattende crisis die niet kan worden gereduceerd of beperkt tot één enkele sector. Het heeft invloed op alles. De pandemie heeft ons doen inzien dat wat echt in een crisis verkeert, eigenlijk onze manier is om de werkelijkheid te begrijpen en met elkaar in verband te brengen. Hier is het duidelijk dat nog simplistische oplossingen, nog wishful thinking volstaat. Onderwijs is, zoals we weten, bedoeld om te transformeren. Opvoeden is het nemen van een risico. Het vasthouden aan het heden, aan een hoop die het determinisme en fatalisme, het egoïsme van de sterken, het conformisme van de zwakken en de ideologie van de utopisten ons zou kunnen overtuigen om die mogelijkheid te verbrijzelen. Het is de enige manier om vooruit te komen. Opvoeden is altijd een daad van hoop. Een daad die oproept tot samenwerking om een onvruchtbare en verlammende onverschilligheid om te zetten in een andere manier van denken die onze onderlinge afhankelijkheid erkent. Al onze onderwijssystemen momenteel worden gekenmerkt door een mentaliteit van vervanging en herhaling en niet in staat zijn om nieuwe horizonten te openen waarin gastvrijheid, intergenerationele solidariteit en de waarde van transcendentie kunnen leiden tot een nieuwe cultuur. Zou dit dan niet betekenen dat we de kans die dit historische moment ons biedt niet benutten? We weten ook dat de reis van het leven een hoopvolle, in solidariteit gegronde stap is. Iedere verandering vereist een proces van opvoeding, om nieuwe paradigma's te creëren die in staat zijn te reageren op de uitdagingen en problemen van de hedendaagse wereld, om de behoeftigen van iedere generatie te begrijpen en er oplossingen voor te vinden, en zo bij te dragen aan de bloei van de mensheid, nu en in de toekomst. Wij beschouwen onderwijs als een van de meest effectieve manieren om onze wereld en geschiedenis menselijker te maken. Opvoeding is vooral een kwestie van liefde en verantwoordelijkheid die van de ene generatie op de andere wordt overgedragen. Als zodanig is onderwijs een natuurlijk tegengif voor de individualistische cultuur, die soms ontaardt in een ware cultus van het zelf en het primaatschap van de onverschilligheid. Onze toekomst kan er niet een zijn van verdeeldheid, verarming van het denken, van verbeelding, van aandacht, dialoog, wederzijds begrip. Dat kan onze toekomst niet zijn. De verarming van die zaken. Vandaag de dag is er behoefte aan een hernieuwde inzet voor een opleiding die de samenleving op ieder niveau betrekt. Laten wij luisteren naar het pleidooi van de jongeren, dat onze ogen opent voor zowel de dringende noodzaak als de mogelijkheid van een vernieuwd soort onderwijs, dat niet in de verleiding komt de andere kant op te kijken en zo ernstige sociale onrechtvaardigheden, schendingen van rechten, vreselijke vormen van armoede en de verspilling van mensenlevens te bevorderen. Wat nodig is een integraal proces dat inspeelt op die situaties van eenzaamheid en onzekerheid over de toekomst die jongeren treffen, over depressie, verslaving, agressiviteit, verbale haat en pesterij veroorzaken. Dit brengt een gezamenlijke reis met zich mee, die niet onverschillig staat tegenover de plaag van het geweld, het misbruik van minderjarigen, het fenomeen van het kindhuwelijk en kindsoldaten, de tragedie van kinderen die als slaven worden verkocht. Om nog maar te zwijgen over het lijden dat onze planeet te verduren heeft ten gevolge van een zinloze en harteloze uitbuiting, die heeft geleid tot een ernstige milieu- en klimaatcrisis.
In cui si va incontro a quelle situazioni di solitudine e di sfiducia verso il futuro che generano tra i giovani depressione, dipendenza, aggressività.
Het eerste deel van deze belangrijke toespraak van Paus Franciscus, die eigenlijk het project dat hij wil ontwikkelen, of wat hij van plan is om te ontwikkelen in 2020, samenvat. En opnieuw horen we een beetje hetzelfde geluid uit de recent verschenen encycliek ook, Fratelli Tutti, en uit verschillende toespraken en catechesen die de paus heeft gegeven. Opnieuw staat de dialoog tussen de verschillende generaties centraal. Opnieuw noemt hij de ouderen het geheugen van onze cultuur, de wortel van onze cultuur. Opnieuw wijst hij op solidariteit. Opnieuw wijst hij op een cultuur van onverschilligheid die gevoed wordt in deze tijd en waar we antigif moeten voor toedienen. Vandaar ook dat globale pact, zeg maar, dat hij wil ontplooien om het onderwijs in de richting te stuwen waarbij zijn ideeën, die geworteld zijn in het evangelie, tot ontplooiing kunnen komen. Hij beseft heel goed dat hij moet, als het ware, de jongere generatie aanspreken. We gaan eerst samen met paus Franciscus het Angelus bidden. En daarna komen we bij u terug en gaan we verder naar deze toespraak van paus Franciscus luisteren. Dat is voor zo dadelijk, bidden we eerst samen met hem het Angelus.
Angelus Domini nunciavit Mariae.
Et concepite Spiritu Sancto.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ecce ancilla Domini.
Fiat mi secundum verbum tuum.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Et verbum caro factum est.
Et abitavit in nobis.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ora pro nobis, Santa Dei Genitrix.
Digni efficiamur promissionibus Christi.
Gratiam tuam quesum, Domine, mentibus nostris infunde, ut angelo nunciante Christi Fili Tui, incarnationem coniovim, per passionem eius et crucem, a resurrectionis gloriam perducamur, per eunem Christum Dominum nostrum.
Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Pro fidelibus defuntis, regim aeternam dona eis Domine.
Et lux perpetua luce a teis.
Requiescant in pace.
Amen.
Sit nomen Domini benedictum.
Ex hoc nunc et usque in saeculum.
Aiutorium nostrum in nomine Domine.
Qui fecit caelum et terram.
Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Amen.
En zoals beloofd, beste luisteraars van Radio Maria, kunnen wij nog even verder luisteren naar de videoboodschap die de paus gaf aan de deelnemers van de Global Compact on Education. We luisteren naar deze toespraak verder van paus Franciscus.
Nella storia esistono momenti in cui è necessario prendere decisioni fondanti.
Op bepaalde momenten in de geschiedenis is het noodzakelijk om radicale beslissingen te nemen, die niet alleen onze manier van leven, maar vooral ook onze houding ten opzichte van mogelijke toekomstscenario's vorm kunnen geven. Te midden van de huidige gezondheidscrisis en de armoede en chaos die deze heeft veroorzaakt, denken wij dat het tijd is om een wereldwijd pact voor onderwijs voor en met toekomstige generaties te sluiten. Dit vereist dat gezinnen, gemeenschappen, scholen, universiteiten, instellingen, religies, regeringen en de hele menselijke familie zich inzetten voor de opleiding van volwassen mannen en vrouwen. Vandaag de dag zijn we geroepen om de nodige parisia te hebben, om oppervlakkige benaderingen van onderwijs en de vele shortcuts die gepaard gaan met nut, gestandardiseerde testresultaten, functionaliteit en bureaucratie achter ons te laten, waardoor onderwijs wordt verward met een automatisering van onze cultuur. In plaats daarvan zouden we moeten streven naar een integrale, participatieve en polyvalente cultuur. We moeten de moed hebben om processen te genereren die bewust werken om de bestaande versnippering en de conflicten die we allemaal met ons meedragen te overwinnen. We hebben de moed nodig om het weefsel van relaties te vernieuwen ten behoeve van een mensheid die in staat is de taal van de broederschap te spreken. De waarde van onze opvoedingspraktijken zal niet alleen worden gemeten aan de resultaten van gestandaardiseerde tests, maar ook aan het vermogen om het hart van de samenleving te beïnvloeden en een nieuwe cultuur te helpen voortbrengen. Een andere wereld is mogelijk en wij zijn geroepen om te leren hoe we die kunnen opbouwen. Dit zal elk aspect van onze menselijkheid omvatten, zowel als individu als in onze gemeenschappen. Laten we in het bijzonder een beroep doen op mannen en vrouwen van cultuur, wetenschap en sport, kunstenaars en media professionals in ieder deel van de wereld, om deze wereld te ondersteunen en door hun eigen getuigenis en inspanningen de waarden van zorg voor anderen, vrede, gerechtigheid, goedheid, schoonheid, acceptatie en broederschap te bevorderen. We moeten niet alles verwachten van diegenen die ons regeren, want dat zou kinderachtig zijn. We hebben de ruimte nodig die we nodig hebben voor medeverantwoordelijkheid bij het creëren en invoeren van nieuwe processen en verandering. Laten we actief deelnemen aan het vernieuwen en ondersteunen van onze onrustige samenleving. Vandaag hebben we een grote kans om ons aangeboren gevoel van broederschap uit te drukken, om barmhartige Samaritanen te zijn die de pijn en de problemen van andere mensen dragen in plaats van meer haat en wrok aan te wakkeren. Dit vraagt om een pluralistisch en veelzijdig proces waarin we allemaal kunnen werken aan zinvolle antwoorden, waarin diversiteit en methoden worden geharmoniseerd in het streven naar het algemeen belang, het vermogen om harmonie te brengen. Dat is wat er vandaag nodig is. Om deze redenen verbinden wij ons persoonlijk en gemeenschappelijk ten eerste om de mens en zijn waarde en waardigheid centraal te stellen in ieder educatief programma, zowel formeel als informeel, om zijn eigenheid, schoonheid en uniciteit te bevorderen en zijn vermogen tot relaties met anderen en met de wereld om hem heen, terwijl hij tegelijkertijd leert om levensstijlen te verwerpen die de verspreiding van de wegwerpcultuur bevorderen. Ten tweede, om te luisteren naar de stemmen van kinderen en jongeren aan wie we waarden en kennis doorgeven, om samen te bouwen aan een toekomst van rechtvaardigheid, vrede en een waardig leven voor ieder mens. Ten derde, het aanmoedigen van de volledige deelname van meisjes en jonge vrouwen aan het onderwijs. En ten vierde, in het gezin de eerste en essentiële plaats van het onderwijs te zien. Ten vijfde, opvoeding en onderwijs over de noodzaak van acceptatie en met name openheid voor de meest kwetsbare en gemarginaliseerde mensen. Ten zesde, zich inzetten voor het vinden van nieuwe manieren om de economie, de politiek, de groei en de vooruitgang te begrijpen, die werkelijk ten dienste kunnen staan van de mens en de hele menselijke familie binnen de context van een integrale ecologie. En ten zevende, het veiligstellen en cultiveren van onze gemeenschappelijke woning door het te beschermen tegen de exploitatie van zijn hulpbronnen en het aannemen van een meer sobere levensstijl die gekenmerkt wordt door het gebruik van hernieuwbare energiebronnen en respect voor de natuurlijke en menselijke omgeving in overeenstemming met de beginselen van subsidiariteit, solidariteit en een circulaire economie. Tot slot, dierbare broeders en zusters, willen we ons op moedige wijze inzetten voor de ontwikkeling van een educatief plan in onze landen, waarbij we onze beste energie investeren en creatieve, transformerende processen invoeren in samenwerking met het maatschappelijk middenveld. Daarbij moet ons referentiepunt de sociale leer zijn die, geïnspireerd door het geopenbaarde woord van God en het christelijk humanisme, een solide basis en een onmisbare hulpbron vormt om de te volgen paden in de huidige noodsituatie te onderscheiden. Het doel van deze educatieve investering, gegrondvest op een netwerk van humane en open relaties, is ervoor te zorgen dat iedereen toegang heeft tot een kwaliteitsvol onderwijs dat overeenstemt met de waardigheid van de menselijke persoon en onze gemeenschappelijke roeping tot broederschap. Het is tijd om moedig en hoopvol naar de toekomst te kijken. Mogen de overtuiging dat het onderwijs een kiem van hoop in zich draagt, verspreid worden. De hoop op vrede en gerechtigheid. De hoop op schoonheid en goedheid. De hoop op sociale harmonie. En laten we niet vergeten, broeders en zusters, dat grote veranderingen niet van achter bureaus of in kantoren tot stand komt. Nee, er bestaat een architectuur van de vrede, waaraan verschillende instellingen en individuen in de samenleving bijdragen, ieder volgens hun eigen vakgebied, zonder iemand uit te sluiten. Op deze manier moeten we vooruitgaan. Ieder van ons, samen, ieder zoals we zijn, altijd vooruitkijkend naar de opbouw van een beschaving van harmonie en eenheid, waarin geen plaats is voor de vreselijke pandemie van de wegwerpcultuur. Ik dank u. Stevige toespraak opnieuw van Paus Franciscus. Zo zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van het programma Radio Vaticaan. Ik heb voor u nog enkele benoemingen die gebeurd zijn in de afgelopen dagen en die laten we u graag horen op de tonen van de Vaticaanse hymne. Zo heeft de Heilige Vader, eerwaarde heer César Garza Miranda, eerwaarde heer Juan Carlos Guzman en eerwaarde heer José Manuel Garza Madero benoemd tot hulpbisschoppen van Monterrey in Mexico. En zo heeft u Radio Vaticaan voor vandaag helemaal gehad. We danken u voor uw luisterend oor en hopen dat u ook een volgende keer opnieuw afstemt op Radio Vaticaan. Wij blijven ons best doen om u op de hoogte te houden van het gebeuren in het Vaticaan en in het leven van Paus Franciscus. Van harte dank en nog een zeer gezegende dag gewenst.